Ik heb alle bestuurlijke verantwoordelijkheden neergelegd, omdat ik nu in het vierde kwartaal van mijn leven wil doen waar mijn hele hart naar uitgaat. En dat is mensen van Jezus vertellen, evangelisatie, proberen gemeenten te stichten, discipelen maken, leiders klaarmaken voor de bediening, die hele blok. En dat is wat ik doe. Heel veel tijd speet ik op het ogenblik in de Oostbloklanden, in de Balkan, in Kroatië, Bosnië, Servië, Slovenië, dus in die hoek. En God doet eigenlijk geweldige dingen. Wat we daar doen is eigenlijk hetzelfde principe wat we in België gedaan hebben in de 70er en 80er jaren. Werken met teams van jonge mensen met een gemeentestichter. Maar de jonge mensen, waar haal je die vandaan tegenwoordig? Dat is een beetje moeilijk. Maar we hebben dan op een gegeven moment bidstond gehouden en het was heel boeiend. De man die naast mij zat, die bad: Heer, waar in de wereld is er opwekking? En kunt u niet wat van die jonge mensen naar hier sturen en dat die opwekking meebrengen in hun rugzak? En toen zijn we gaan kijken en nu recruteren we mensen in Brazilië en ook in de Oekraïne. Want in beide plaatsen is God machtig aan het werk. En dus de eerste groep wat kwam was maar een klein groepje van Brazilië. En God heeft dat geweldig gezegend. Het eerste half jaar moeten ze dan eigenlijk intensief de taal leren. Dat is hoofdzakelijk verbaal, dus ze hoeven niet zonder fouten te kunnen schrijven. Maar ze moeten kunnen communiceren. En dan vanaf daar, tweede helft van het eerste jaar, zijn ze in contact met de plaatselijke bevolking om dat wat ze geleerd hebben uit te proberen. En dat is dan heel mooi, want de mensen vragen dan: waarom wil je mijn taal leren? Ja, om u over Jezus te spreken. Wat? Ja, om over Jezus te spreken. En dan zijn ze gelijk bezig. En vooral die Brazilianen, die zijn natuurlijk vanuit Latijns-Amerika zoal zeer verbaal en zeer levendig. En dan de Heilige Geest in hun hart, dat maakt dat dubbel. Ja, dus dat gaat eigenlijk fantastisch. Dan in het tweede jaar moeten die de begeleiders zijn voor degenen die komen in het eerste jaar. En zo heb je dan eigenlijk een voortdurende overlapping. Gaat bijzonder goed, maar ik heb ook heel, heel veel problemen. Maar om de positieve kant te zien, afgelopen jaar zijn er 16 mensen tot bekering gekomen. En die luidjes die bidden, die vechten voor zielen die verloren zijn. En ik denk, daar moeten wij nog iets van leren. De andere kant is veel problemen, materiële problemen, financiële problemen, culturele problemen, relatieproblemen, noem het maar op. En daar hebben ze dan een oude man als mij voor nodig om dat een beetje glad te strijken en te proberen dat we weer verder kunnen. En de Heer zegent dat. Nou, er zijn nog heel veel andere dingen, maar we gaan nu luisteren naar het woord van de Heer. En als u een Bijbel bij u hebt, dan stel ik voor dat u die open doet en meeleest in Efeze hoofdstuk 5. Want vooral met bezoekende predikers moet je oppassen. Dus beter maar dat u meeleest in de Bijbel. Om te kijken of het een beetje klopt. Efeze hoofdstuk 5, en dan zou ik graag met u lezen vanaf vers 15 tot 21. En ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Ik weet niet welke vertaling jullie hier gebruiken, maar deze heb ik bij. Dus daar lees ik dan uit. Begin in vers 15 van hoofdstuk 5 Efeze. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijpt of tracht te verstaan wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreekt onder elkander met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zingt voor de Heere en looft hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkander onderdanig in de vreze Gods. En ik wil eigenlijk met u nadenken over vers 18. Word niet dronken van wijn waarin de losbandigheid is, of de andere vertaling zegt bandeloosheid, maar word vervuld met de geest. Hebt u wel eens een dronken man gezien? Of een dronken vrouw, dat kan ook, hè? Hoe gedraagt zich een dronken man? Ja, hij waggelt een beetje, dat weten we. Maar wat nog, wat nog? Ze zijn meestal nogal lawaaierig. Ze hebben altijd iets te zeggen. Ze hebben overal een klein commentaartje op. Ja? Ze zijn eigenlijk een beetje uitbundig. De remmen zijn eraf, ze laten zich gaan. Hè? Samengevat. En nu zien we hier in dit vers dat er een overeenkomst is tussen dronken zijn met wijn en vervuld zijn met de Heilige Geest. Je moet niet dronken zijn met wijn, zegt hij, maar je moet vol zijn van de Heilige Geest. En daar gaat het om. Nu is dit vers een beetje moeilijk te vertalen. Daarom heb je in de verschillende Bijbels een klein beetje een andere vertaling hier en daar. Omdat wordt vervuld met de geest is eigenlijk geschreven in een vorm die je in het Grieks wel hebt, maar die wij in het Nederlands niet hebben. En dat is een voortdurende toekomstige tegenwoordige tijd. Dus neem me niet kwalijk als ik dat verkeerd zeg, want dat hebben wij gewoon niet in het Nederlands. Het is een voortdurend toekomstige tijd, maar die nu tegenwoordig is. Dus word vervuld met de geest, wees vervuld met de geest, wees voortdurend vervuld met de geest. Dus dat is eigenlijk een beetje de gedachte die eigenlijk hier uitgedrukt wordt. En daarom moeten we elke keer weer opnieuw vervuld worden met de Heilige Geest. Het is iets wat zich steeds opnieuw herhaalt, maar ook niet, het moet nog eens een keer gebeuren, maar steeds opnieuw tegenwoordig, elke keer opnieuw. Moody, de befaamde Amerikaanse prediker aan het begin van de vorige eeuw, die sprak heel veel over de Heilige Geest. En op een dag kwam er een dame naar hem toe en die zegt, meneer Moody, waarom spreekt u toch zoveel en voortdurend over de Heilige Geest? En dat we daar vervuld mee moeten zijn. Ach, mevrouw, zegt hij, dat is heel eenvoudig. Ik lek. Ik lek. En dan moet het opnieuw vervuld worden. Zie? En dat is eigenlijk als we door het leven gaan, de ervaring met u en met mij. Je gaat door de dag, je begint fijn 's morgens, hoop ik toch. Ja, je bidt en je leest je Bijbel. Maar ja, dan ga je door de dag en dan zit je in het verkeer, in de file. Hè, en dan steekt er een voor u in. En dan zegt, hey! Ja. En dan zakt die volheid van de geest wel een beetje weg zo. Dan word je een beetje agressief. Ja? Of heb u daar geen last van? En als je door de dag, en daarom moet je eigenlijk telkens weer opnieuw vervuld worden met de Heilige Geest. En ik wil dus proberen hier vanmorgen 4 dingen van te zeggen. Ten eerste, de mogelijkheid om blijvend steeds vervuld te zijn met de Heilige Geest. Dan het tweede, dat is wat verhindert ons om vervuld te zijn met de Heilige Geest. En het derde is, wat is het gevolg? Als we vervuld zijn met de Heilige Geest. Hoe uitziet dat? En dan het laatste is een vraag, helemaal aan het eind. Wil ik u vragen, wilt u vervuld zijn met de Heilige Geest? Dus we beginnen met het eerste. Dat voortdurend, blijvend vervuld zijn met de Heilige Geest en de mogelijkheid daarvan. Nou, als je naar het Oude Testament gaat, dan zie je dat de Heilige Geest was werkzaam op bepaalde mensen voor een bepaalde tijd, voor een bepaalde opdracht. Kan je makkelijk onthouden, het is 3 keer bepaald. Ja? Dus de Heilige Geest was niet op iedereen in Israël, maar bepaalde mensen. Zoals Samuel, zoals Saul en sommige van de richters. Ja? En dan lees je, de Geest des Heren kwam over hem. Of de Geest des Heren greep hem aan. Of de Geest des Heren voerde hem. Dus dat soort uitdrukkingen, en dat is dan voor bepaalde mensen. En die moeten dan een bepaalde taak vervullen. En daardoor ontvangen ze ook voor die gelegenheid de Geest van God om dat te doen. Maar dat was niet blijvend of niet noodzakelijk blijvend. En daarom kan je ook lezen in het Oude Testament, vooral met koning Saul is dat heel duidelijk. De Geest des Heren was van hem geweken. En dan lezen we van David dat de Geest des Heren op David kwam. Zie? Dus bepaalde mensen voor een bepaalde opdracht, voor een bepaalde tijd. Maar dan komen we in Joël. En de profeet Joël zegt, in het laatste der dagen, zegt hij, zal het gebeuren dat God zijn geest zal geven op alle vlees. Op uw zonen, op uw dochters, op uw ouden, op uw jongen vandaag. En de geest zal op allen zijn. En dan gaan we zo naar het Nieuw Testament en dan zegt de Heer Jezus eigenlijk hetzelfde. Hij zegt tegen zijn discipelen, tegen de tijd dat hij ging vertrekken. Hij zegt, ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om bij u te zijn en bij u te blijven. En op die dag, zegt hij, zul je weten dat ik in mijn Vader ben en mijn Vader in mij en ik in u en u in mij. Dus eigenlijk de tegenwoordigheid van God op een permanente manier in ons leven. En dan breekt de Pinksterdag aan. En op de Pinksterdag gebeuren er eigenlijk twee dingen. De discipelen en die anderen die bij hen waren, 120 staat er, waren er tezamen, die werden gedoopt met de Heilige Geest en die werden vervuld met de Heilige Geest. Dat ze gedoopt werden met de Heilige Geest weten we uit Handelingen hoofdstuk 1, waar Jezus zei tegen zijn discipelen, je moet in Jeruzalem blijven, want zoals Johannes doopte met water, zo zullen jullie gedoopt worden met de Heilige Geest niet vele dagen na deze. En dus 10 dagen later gebeurde dat, werd de Heilige Geest uitgestort. Maar dan lees je in Handelingen 2, ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Dus op die Pinksterdag, op die uitzonderlijke gebeurtenis, werden ze en gedoopt met de Heilige Geest en vervuld met de Heilige Geest. Nou, laat me eerst wat zeggen over die doop met de Heilige Geest. Want dat wordt ons later uitgelegd in 1 Korinthen hoofdstuk 12, waar het gaat over het lichaam van Christus. En dan staat er dat wij worden door één geest in het lichaam van Christus gedoopt. En dan heeft ieder zijn eigen gaven, zoals de geest die geeft aan de een en aan de ander, maar ieder afzonderlijk. Dus die doop met de Heilige Geest is een eenmalige gebeurtenis. Dat gebeurt bij je bekering. Dat is wat Petrus zei op de Pinksterdag. Hij zegt, bekeert u en je zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. En dan word je dus door de Heilige Geest geplaatst in het lichaam, je positie in Christus, en eigenlijk is de geest een soort onderpand die we dan krijgen, een soort handgeld als je wil, een soort vooruitbetaling, waardoor we verzekerd zijn dat we zijn in hem, onze zonden zijn vergeven, en Jezus is bezig om een plaats te bereiden voor ons in de hemel, en hij komt straks weder om ons te nemen daar waar hij is. En de Heilige Geest is een verzekering in ons hart, die getuigt met onze geest en zegt Abba Vader. En dat is eigenlijk de verzekering en dat is die eenmalige gebeurtenis. Je kunt ook in Efeze hoofdstuk 1 daarvan lezen, dat Paulus schrijft en de mensen daarin zegt, ook u, zegt hij dan tegen de heidenen, ook u, zegt hij, toen u het woord van God, het evangelie, gehoord hebt, ook u bent toen u dat hebt aangenomen, hebt u de Heilige Geest ontvangen als een onderpand van de zaligheid. Dus dat geeft ons die verzekering met de Heer. Dat is een geweldige zegen die we van de Heer hebben gekregen. We hebben zijn woord dat betrouwbaar is, maar we hebben ook zijn geest die getuigt met onze geest. Maar nu is het mogelijk om een christen te zijn en toch een arm, zielig, niet aantrekkelijk leven te leven. Christen die je soms ziet zeggen, wel, als dat een christen is, dan ben ik liever geen. Er gaat niks vanuit, er gaat geen blijdschap vanuit, er gaat geen vreugde vanuit. Die mopperen, die zagen, die zeuren, die zijn vervelend. En die maken ruzie. Ja? Nou, dat is niet Gods bedoeling. En daarom gaan we naar de tweede, die vervulling. Want je kan gedoopt zijn in het lichaam van Christus en dan eigenlijk toch vleeselijk leven, zoals de Bijbel dat bedoelt, uit de verkeerde bron putten. En daarom staat hier dat we eigenlijk voortdurend vervuld moeten worden met de geest. En dat is iets wat steeds opnieuw moet gebeuren. Heel duidelijk ook in Handelingen. Die discipelen die waren vervuld met de Heilige Geest. En dan lees je in hoofdstuk 4... dat ze werden vervuld met de Heilige Geest. Ze waren al vervuld, maar er staat er weer dat ze werden vervuld. Dus dat is iets wat zich herhaalt, dat steeds opnieuw moet gebeuren. Je moet voortdurend vervuld worden. Hoe wordt een dronken man, of fijn als hij weer nuchter is, hoe wordt hij terugdronken? Kom. Ja, weer drinken. Dat is heel eenvoudig. En hoe blijft hij dronken? Steeds drinken. Nou, hoe wordt u vervuld met de Heilige Geest? door de geest van God te vragen in uw hart komen te vervuld te zijn. Maar dat moet u dan weer opnieuw vragen en opnieuw vragen. Want u lekt. U lekt zoals Mr. Moody en zoals ik en u. We gaan door het leven. En daarom moet het steeds weer opnieuw vervuld worden. En de vervulling met de Heilige Geest geeft ons eigenlijk die vreugde, die kracht, die overtuiging, die verzekerdheid. De gezindheid van Jezus Christus leeft en functioneert dan in onze harten. En dus we moeten eigenlijk iedere keer dat weer onderhouden. En dus heeft God ons de mogelijkheid gegeven om voortdurend vervuld te zijn met de Heilige Geest. En het is eigenlijk een vorm van een bevel. Er is één ding wat je niet moet doen. Je moet niet jezelf bedrinken. Maar je moet vervuld worden met de Heilige Geest. Dus het betekent dat we ons daarna moeten uitstrekken. Dat betekent dat we het eigenlijk elke keer weer opnieuw zeggen. Heer, vervul me met uw geest. Ik heb wijsheid nodig. Ik heb inzicht nodig. Of ik ben bedroefd. Of ik heb problemen. Of ik moet iets doen en ik zie daar tegenop. Heer, vul me met uw geest. Vul me met uw geest. Geef me de mentaliteit van Jezus. Zie? En dat is wat kan en wat mag en wat God wil. God wil dat u niet een soort rokende fakkel bent die aan het uitgaan is, maar dat u een schijnend vuur bent, vol van licht en vol van warmte. Dat is Gods bedoeling. Maar wat verhindert u ons nu? Dat is het tweede. Wat verhindert nu dat we eigenlijk niet vervuld zijn? Dat we dat weer kwijtraken of dat we daar eigenlijk niet aan toekomen? En als u de Bijbel bij u hebt en u leest even met mij in hoofdstuk 4, want dat is de context waarin dat staat, dan vinden we daar eigenlijk heel duidelijk de aanduiding in waarom wij soms niet vervuld zijn met de Heilige Geest. Dat gaat eigenlijk over het nieuwe leven wat wij moeten leven. En dat we vanuit die nieuwe overtuiging, vanuit die nieuwe schepping moeten leven. Vers 24 van hoofdstuk 4 zegt, en bekleed u met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Dus dat is wat u hebt gekregen van God door de bekering, door zijn geest. Maar nu krijg je dan een aantal vermaningen die ons eigenlijk verhinderen, waardoor we niet vervuld zouden zijn met de Heilige Geest. In vers 25. Daarom legt de leugen af en spreekt waarheid ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Dus je mag niet meer liegen. Doet u dat? Wat met die leugentjes om best wil? Hebt u daar geen last van? Als ik te laat kom op een vergadering. Dus hey Jan, we zouden om 11 uur beginnen. Ja, maar weet je, daar in Lummen, daar was een verkeersopstopping en ik hang een heel verhaal op. Maar in wezen was ik gewoon te laat vertrokken. Zie je? En voordat je het weet, ben je toch vlug gepakt door zo'n klein leugentje. En heel dikwijls zijn die leugentjes een beetje om uw persoontje een beetje te beschermen, dat ze nog goed van u denken. Begrijp je? Dat ze niet zeggen, ja maar luister Jan, dat is iedere keer met u. Nee. En dan vluchten we in die kleine leugentjes. Nee, zegt hij, moet je niet meer doen. Want dan bedroef je de geest. Dan in het volgende vers, dat is vers 26, word niet boos. Of als je boos wordt in die andere vertaling, of toornig. Zondig dan niet en laat de zon niet ondergaan over uw boosheid of uw toornigheid en geef de duivel geen plaats. Nou, boos worden of toornig worden is niet noodzakelijk verkeerd. Er zijn dingen waar je boos over moet worden. Jezus heeft op een gegeven moment de wisselaars van geld en de dierenverkopers uit de tempel geranseld met een zweep. Hij was boos. Hij was woedend. Waarom? Omdat ze de heilige plaats ontheiligden. En als wij zonde zien of verkeerde dingen, dan mag u daar boos over zijn. Daar heb je reden om boos te zijn. Het komt natuurlijk ook wel eens in een huwelijk voor af en toe, hè, dat je boos bent op elkaar. Ik zeg wel eens tegen mijn vrouw, ja, maar je moet niet boos zijn. Ze zegt, ik heb reden om boos te zijn. En dan moet ik natuurlijk luisteren. Wat die reden is. Zie je? Maar boosheid op zich is niet verkeerd. Maar, zegt hij, nu moet je opletten dat die boosheid dat de zon niet ondergaat over je toorn, dat je die boosheid niet vasthoudt. Want weet je wat er gebeurt als je boos bent, als je toornig bent op iemand, en je neemt dat mee, je draagt dat voor, je koestert dat, je voedt dat, je neemt het mee naar bed, dan slaap je niet lekker. Dan draai je om en dan komt er weer terug. En dan draai je om en denk je er nog eens op. En dat groeit in uw hart en dat wordt bitterheid. En bitterheid is zonde. Dat is duidelijk geschreven in de schrift. En u zegt, de Bijbel hier tegen ons, Paulus zegt tegen deze mensen, door de Heilige Geest, hij zegt, pas nu op dat als u boos wordt, dat je dat niet koestert. Je moet het op een gegeven moment afleggen. Want anders bedroef je de Heilige Geest en kan je niet vervuld zijn met de Geest. En je moet de duivel geen voet geven, want de duivel wil dat vuurtje aanblazen. De duivel wil verdeeldheid zaaien. De duivel wil onmin zaaien. De duivel wil dat we dingen tegen elkaar houden in plaats van ze uit te praten. Nee, zegt, je moet de duivel geen voet geven. En dan het volgende is in vers 28. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen. Maar zich liever inspannen, met handen goed werk doen, omdat hij iets te kunnen delen met hen die gebrek heeft. Nou, dat is heel mooi. Je mag niet meer stelen. Wat is de snelste manier om rijk te worden? Ja, pakken wat je pakken kan. Ja, dat is de snelste manier om rijk te worden. En dat gebeurt ook. Dat gebeurt op allerlei manieren. En sommige mensen hebben de mogelijkheden om miljoenen te pakken, maar anderen die kunnen maar gewoon kleine beetjes meenemen. Moet je niet doen, zegt hij. Je moet niet stelen. Dat wat je niet toekomt, moet je je niet toe-eigenen. Zie je? Maar het is veel beter, zegt hij, met je handen te werken. Dus je best doen, misschien ook met je hoofd te werken, of hoe dan ook. Dat je wat verdient, dan kan je wat weggeven. En dat is het kenmerk van een christen. Een christen is een gevende persoonlijkheid. Omdat God een gevende persoonlijkheid is. Omdat de Heilige Geest, die God is, een gevende persoonlijkheid is. Dus niet meer stelen. Maar ja, dat doen wij eigenlijk niet, hè? Stelen. Maar hier in Vlaanderen is er toch een bijzondere mentaliteit. Er liggen daar een hoop stenen en die zijn van de staat. Daar gaan ze iets mee doen, maar die liggen daar. En ik heb juist een paar van die stenen van doen. Ja, en wat van de staat is, daar staat van ons allemaal, is het niet? En dat is een typische Vlaamse ziekte. Het is van ons allemaal, dus kom, ik laai maar wat achter in mijn auto, hè? Weet je wat? Dat is toch van iedereen, dat is ook mijn belastinggeld, hè? Dat is toch niet stelen, zeker? Zie je hoe geraffineerd dat is en hoe vlug wij daarin wegzakken? Nee, zegt hij. Dat moet je niet doen. Je kan beter goed werken, dan heb je iets om weg te geven. En dan het volgende is, vers 29 ben ik nu, ja. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die u horen. Nou, vuile taal, u zult het hier in de kerk niet horen. Maar als je in de trein zit, dan hoor je voortdurend vuile taal. Ik reis tegenwoordig nog alles met de trein. En dan, vooral 's morgens vroeg, mensen gaan naar werk. En als ze niet slapen, dan heb je heel dikwijls moppen, grappen, met een dubbele bodem. En weet je hoe dat gaat? Voordat je dat weet, word je daarin meegenomen. De eerste is eigenlijk een nette grap, hè? Je lacht daarom, dat is gezellig. En dan nog een, en dan zegt erin, ja, maar ik ken er nog een. En dan zakt het pijl. Dan zakt het pijl. En er nog in. En om gevierd te zijn, weet je er nog in. En voor je het weet, word je meegenomen in die stroom en zeg je dingen die eigenlijk niet passen. Want dan ben je de gevierde persoon. En wie wil er nu niet graag de gevierde persoon zijn? Zie je? Nee, zegt hij, je moet opletten, geen vuile taal uit je mond. Je beter iets goeds zeggen tot opbouw, zodat ze genade ontvangen. Dat is eigenlijk waarom het gaat, dat we dat leren en dat we op die manier verstandig leren omgaan met wat we denken, wat we zeggen en wat we doen. En dan gaat hij hier voort en dan zegt hij, En dan vat hij het allemaal samen in vers 30. Bedroeft de Heilige Geest van God niet, door wie gij verzegeld bent tegen de dag van verlossing. Dus door die dingen die ik opgenoemd heb, ja, bedroef je de Heilige Geest. Dat betekent dus dat de Heilige Geest is een persoon. Met gevoelens. En een persoon kan je kwetsen. Een persoon kan je pijn doen. Soms met woorden, soms met daden, soms met een houding. Wij kunnen elkaar kwetsen, maar mee oppassen. Maar zegt het hier, bedroef de Heilige Geest niet. Je kan ook de Heilige Geest bedroeven. Pijn doen. In de Duitse Bijbel is het hier eigenlijk heel boeiend vertaald. Daar staat, beleidig niet die Heilige Geest Gottes. Je moet de Heilige Geest niet beledigen. Hij is in u. Hij gaat niet weg, want u bent door hem verzegeld tegen die dag der verlossing. Hij geeft niet op aan u. Maar dat zegt Paulus, en het woord hier, pas nu op dat je hem niet beledigt. Want als je dat doet, dan bedroef je hem. En dus dit liegen, stelen, oneerlijk zijn, vuile dingen zeggen die niet passen, ja? Dan beledig je de Heilige Geest. En dan ben je niet vervuld. Dan leef je uit het vlees. Dan leef je eigenlijk op een manier die je ja, meer lijkt dat je bij de boze hoort dan dat je bij de Heer hoort. En daar moeten we dus voor waken. Nee, zegt hij, je moet veel eerder mensen zegenen. Want het volgende vers staat dan, laat alle bitterheid, woede en toorn en geschreeuw en laster van u weggenomen worden. Met alle slechtheid. Dus als je dat nu op je leven toepast, moet je echt ook opletten. Ook gewoon hoe thuis. Hoe je omgaat als man en vrouw. En met je kinderen. Of op je werk. Zie je? Wij moeten leren om de gezindheid van Jezus Christus te hebben. En nu ga ik terug naar hoofdstuk 5. Waar er dan staat, waar we gelezen hebben vanaf vers 15. Let er dan op dat gij nauwgelet wandelt niet als dwazen, maar als wijzen u de gelegenheid ten nutte makende. Zie je? En dus er zijn van die momenten in het leven waar je eigenlijk meegezogen wordt voordat je dat in de gaten hebt met iets negatiefs, met iets verkeerd, met iets wat zondig is. En zegt Paulus hier nu eigenlijk tegen ons, dat zijn van die gelegenheden, dat zijn van die kairos momenten die je moet omkeren. En daar iets goeds van maken. En dat is eigenlijk wat Jezus gedaan heeft. Hij heeft zondige mensen gemaakt en heeft ze omgekeerd tot mensen die op hem lijken. En dat moeten wij op onze beurt ook doen, want dat is eigenlijk hoe die volheid van de geest in ons leven functioneert. En als we dat proces tegenhouden, dan bedroeven we de geest en dan zijn we dus niet vervuld met de Heilige Geest. Die gelegenheden ten nutte maken. Ik heb een vriend, een zakenman, die is nu bij de Heer. Misschien kennen jullie hem wel, Dick van Katwijk. Dat was een hele fijne toegewijde christen, zakenman. Die verkocht iets heel wonderlijks. Die verkocht eiersorteermachines. Wat je daarmee doet, weet ik ook niet, maar dat je die kan verkopen. Maar in ieder geval, dat was zijn business, eiersorteermachines. En die had een internationale relatie en die heeft me verteld dat op een keer waren ze in Parijs met een aantal andere zakenmensen natuurlijk. En die hebben daar dan een paar dagen zaken gedaan. En toen het allemaal klaar was, zegt een van die mannen, hij zegt, hey, we hebben goede zaken gedaan, we hebben allemaal verdiend. Het is fijn verlopen, u verdient, ik verdien, dat is de goede manier. En nu gaan we eens lekker de bloemetjes buiten zetten. Hè? En kom, we gaan vieren. Kom Dick, ga je mee? Ik zeg, ja, wat stel je voor? Wat stel je voor dan dat we gaan doen? Ah, we gaan naar de striptease. We gaan naar de striptease, kom. Waarop Dick een ogenblik nadenkt en dan zegt hij, dat kan ik niet betalen. Hoe, kan ik niet betalen? Nee, dat kan ik niet betalen. Ja, maar dat is geen probleem. Wij betalen voor u, jong. Kom maar mee, dat maken wij wel in orde. Wij betalen voor u. Nee, zegt hij, jullie kunnen dat ook niet betalen. Hoe? Zeg, waarom zouden wij dat niet kunnen betalen? Hoe kan jij nu zeggen dat wij dat niet kunnen betalen? Kom, we gaan naar de striptease. Nee, zegt hij, jullie kunnen het ook niet betalen. Voor mij toch niet. Dan zegt hij, nou, dan moet je dat eens uitleggen. Wel, zegt hij, Er is iemand in mijn leven gekomen die zo kostbaar is, die zo geweldig is, die heeft mij tot een andere mens gemaakt, die is altijd bij me, die leidt mij, die zorgt voor mij, die draagt mij, die geeft mij kracht, geeft mij wijsheid. En als ik daar binnen ga, zegt hij, die gaat niet mee binnen. En die prijs wil ik niet betalen. En die prijs kunnen jullie ook niet betalen. Nou, wat een fantastisch getuigenis om een verzoeking om te zetten in een positief getuigenis. Hij heeft niet gezegd, jullie zijn slechte mensen, jullie deugen niet en jullie gaan, weet ik veel allemaal, naar de hel en alle verkeerde dingen. Dus heeft die mensen niet hun levieten gelezen? Nee, hij heeft alleen gezegd, ik heb iets jongens. En jullie kunnen dat nooit betalen. Zo geweldig is Jezus voor mij. Zie? Nou, dat is een goed voorbeeld hiervan, die gelegenheid ten nutte maken. En als we door het leven gaan en we komen in alle situaties terecht, is dat wat we moeten doen. Door die volheid van de Heilige Geest ons niet laten meenemen door de verleidingen van de wereld en ons vlees, maar juist tegenovergesteld zeggen, wij willen die gelegenheid ten nutte maken. En dat brengt me bij het derde. Hoe uitzicht dat nu als we vervuld zijn met de Heilige Geest? Want dat is de oproep. Word vervuld met de Heilige Geest. En dan staat erachter. En spreekt onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. En zingt de Heere en looft hem in uw hart. Ja, dat zijn de uitingen als we vervuld zijn met de Heilige Geest. En tussen haakjes, je hoeft niet per se mooi te kunnen zingen. Ik ben amuzikaal en als ik zing heb ik altijd de verkeerde toonhoogte of ik zing vals. En als we in de kerk zitten ergens, ik zing heel graag. Dus dan zing ik en meestal nog een beetje luid en krijg ik een stoemp van mijn vrouw en dan zegt ze, zing jij maar in je hart. Maar begrijp u, het is die vreugde van de geest die dat bewerkt. Dat je wil zingen, dat je hem wil lofprijzen, dat je hem wil eren, dat je hem wil dienen. Zie? Want dat is wat er staat. En als u een bladzijtje terugslaat in uw Bijbel, dan heb je de Galatenbrief. En daar staat een lijst, hè, in hoofdstuk 5 staat er daar een lijst van wat de werken van het vlees zijn. Dus die ons eigenlijk dan beheersen. Vers 19, Galaten 5 vers 19. Bedenkt wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoerderij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen van de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw. Ja? En dan gaat hij verder en heeft hij het over de vruchten van de geest. Wat de vruchten van de geest zijn, dat is in vers 22. De vrucht van de geest echter is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Negenvoudige vrucht. Eén vrucht met negen aspecten, als u wil. En hij zegt tegen zodanig is de wet niet. En dus dat is, hoe ligt dat uit als we vervuld zijn met de Heilige Geest? En dat is wonderlijk hoe dat werkt, want als u echt verlangt om vervuld te zijn met de geest en u geeft uw hart, uw leven over en zegt, Heer, kom in mijn hart en leid maar, dan neemt de geest het ook over. En dan komen die lofzangen en geestelijke liederen en die blijdschap en die vreugde en die zachtmoed. Dat is de vrucht van hem. Dat bent niet u, dat je ze zo mooi kan beheersen. Nee, dat is de vrucht van de geest die dan werkt. Het resultaat van de geest. Een paar jaar geleden was ik in Noord-Ierland. Toen was ik nog verantwoordelijk voor de BZ. En we hadden daar wat mensen die de BZ meehielpen. En ik was gelogeerd bij een echtpaar. En die man die was een van de leidinggevende broeders van de vergadering der gelovigen. En dat was daar nogal tamelijk streng. Maar hij was een van de leidinggevende broeders. Maar nu blijkt, die man had een groot probleem. Die had een drankprobleem. Een serieus drankprobleem. En ik was bij die mensen gelogeerd. Een echtpaar, de kinderen waren allemaal huis uit, waren getrouwd. En die vrouw die leed daaronder dat haar man dat drankprobleem had. Maar hij wilde zijn prestige hoog houden en hij wilde er niet over praten. En zij mocht er ook niet over praten, mocht geen hulp zoeken, mocht niet naar een of ander AA-programma of zoiets, want dan kwam dat openbaar. Begrijp je? Hij wilde zijn status als leidinggevende broeder in die gemeenschap bewaren. En die vrouw die leed daaronder. Ik had dat natuurlijk al opgemerkt, maar op een gegeven moment heeft ze met mij daarover gesproken. En dat was natuurlijk veilig, want ik ging dan een paar dagen nadien weer terug naar België, dus dat was geen risico. En die vrouw die heeft me toen verteld hoe dat ze het daar moeilijk maakte, hoe ze daaronder leed. Maar toen heb ik achteraf zo die vrouw een beetje in de gaten gehouden en weet u wat? Die ging neuriënd, geestelijke liederen neuriën en af en toe een paar regels zingen door het huis. Die liep naar de keuken, begon te koken. Hè? En dan hoorde ik in één keer, what a friend we have in Jesus. Hè? En dan zong ze daar een paar regels en dan wisten de woorden weer niet meer en dan neuriede ze verder. En toen dacht ik, die vrouw is vol van de Heilige Geest. Om in die situatie te leven, daaronder te lijden en toch, elke keer weer opnieuw. Ontdekte ik dat die vreugde van de geest in haar hart naar buiten kwam. Zie? Dat was de vrucht van de geest. Zingt en jubelt de Heere van harte. Want dat is wat hij dan doet in ons leven. Dus die vreugde, die vrucht van de geest komt dan naar buiten. En een van die dingen is dat we hem lof willen brengen. Andere is dat we dankbaar zijn, vers 20. Dankt altijd voor alle dingen God en de Vader van onze Heer Jezus Christus. Dankbaar zijn is een vrucht van de geest. En dus, als wij vol zijn van de geest, dan lijken we meer en meer op Jezus. En het is Gods wil dat u en ik door het leven gaan met een fantastisch leven, te midden van zorgen, te midden van verdriet, te midden van moeilijkheden, te midden van pijn, dat wij toch door die volheid van de geest iets hebben waar mensen jaloers op worden. Een rijkdom die van God komt en die niemand ons kan afnemen. Een kracht, een liefde, een zorg, een bekwaammaking door de Heilige Geest. En dat is wat God u wil geven, u voortdurend wil geven. Maar u moet zich daar uitstrekken. U krijgt de opdracht, ik heb de opdracht, om voortdurend vol te zijn van die geest die hij ons wil geven. En nu kom ik bij het laatste. Wilt u dat? Wilt u dat? Want dat is een overgave. Je komt tot bekering, dan geef je je over aan de Heere Jezus, word je gedoopt met de geest. Eenmalig. Maar vervuld met de geest is een voortdurende overgave, elke dag weer opnieuw. En soms meer keren op een dag. Het overgegeven leven. Dan ben je zelf niet meer de baas. Heer, zeg maar waar ik moet gaan en zeg maar wat ik moet doen. U bent de baas. Want dan zijn die vruchten van de geest ook daar. Wilt u dat? Nou, Jezus zei in het evangelie van Lucas tegen de mensen, u die slecht bent, weet goede gaven te geven aan uw kinderen. Hoeveel te meer uw hemelse Vader zal u de geest geven aan hen die hem daarom bidden. Dus we moeten er gewoon om vragen. En voor diegenen die echt opnieuw vervuld willen zijn van de Heilige Geest, wil ik u vragen in het moment dat u gaat staan. En dan gaan we bidden. En weet u, soms is een lichamelijke uitdrukking een grote hulp. En ik zou dus willen voorstellen dat we eigenlijk gaan staan en dat we onze handen openhouden, zo, om te ontvangen. En zeggen, ja, Heer. Geef mij uw geest opnieuw. Vul mij met uw geest. Reinig alles wat in mijn hart is, wat niet goed is. Neem het weg door het bloed van de Heer Jezus. Maar vul mij. Vul mij. Als u dat wil, alsjeblieft gaat u recht staan en dan gaan we samen bidden. En we hebben een moment van stilte. Kunt u in uw hart vragen om opnieuw vervuld te worden door de Heilige Geest? En ik zal dat gebed dan afsluiten. Vraagt u het maar. Machtige Vader, eeuwige God, Heer Jezus, Verlosser, Redder, Geest van God, die leidt en zorgt. Drie-enige God, wij staan hier voor u en we strekken onze handen uit. En we verlangen om vervuld te zijn met uw Heilige Geest, met u, Geest van God. Kom en vul ons hart. En als er iets is daar wat stoort, wat niet kan, dan bidden wij u, geef ons genade om het weg te doen en reinig ons door het bloed van de Heer Jezus. Want we willen van u zijn en we willen bij u zijn en we willen van u vervuld zijn. En we geloven, Heer, als we zo voor u staan met uitgestrekte handen, dat u ons vervult. Dank u daarvoor. Geloofd en geprezen zij uw machtige naam. Halleluja. Amen. Gaat u maar zitten. Dat was het.